Leuk dat u luistert naar de LGOG podcast. Een podcast van de Historische Vereniging van Limburg. Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Kort gezegd, Koninklijk LGOG. Om LGOG naar u toe te brengen, maken wij deze podcast. Mijn naam is Justine Kams en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG. Ik zit hier met Joes Minis, conservator bij Centre Céramique in Maastricht. En deze aflevering hoort ook bij onze serie die uitgebracht wordt voor de Maand van de Geschiedenis. En vandaag gaan wij het hebben over Maastricht Oost-West. De verdeling eigenlijk van Maastricht door de Maas, als ik het zo kan zeggen. Joes, zou jij je eerst even willen voorstellen?
Ja, natuurlijk wil ik dat. Ik ben, zoals je al zei, Joes Minis. Ik ben conservator bijzondere collecties bij Centre Céramique. En bijzondere collecties, dat zijn de bijzondere bibliotheekcollecties. De Bibliotheek van Maastricht bestaat al sinds 1662. En sindsdien collectioneren wij. En wie wat bewaart, die heeft wat. En ik mag dat dan beheren.
Dat is heel mooi. En jij hebt daardoor ook een hele grote kennis opgedaan eigenlijk over de geschiedenis van Maastricht.
Ja.
Vandaag ga je ons wat meer vertellen over Maastricht Oost-West, dus, zoals ik al heb gezegd.
Ja.
Hoe heeft de stad zich eigenlijk door de jaren heen gevormd?
Ja, dat is heel grappig. Wij spreken nu over Maastricht West en Maastricht Oost. En als je dat 300 jaar geleden aan iemand vroeg, nou, waar ligt Maastricht West en waar ligt Maastricht Oost? Dan hadden ze de stad verdeeld rond de Vrijthof. Ten westen van de Vrijthof is West, ten oosten van de Vrijthof is Oost.
Ja.
En wij pakken nu de Maas als grens eigenlijk. Dat komt omdat 300 jaar geleden was Wiek echt nog een voorstad van Maastricht. En Wiek was ook heel klein, echt het gedeelte binnen de Wilhelmina-singel eigenlijk. En werd niet gezien als Maastricht, had een ander dialect, had een andere gewoonte.
Ja.
Maar viel wel weer binnen die vesting Maastricht. En Wiek heeft dus altijd een beetje een status apart gehad ten opzichte van van de grote stad Maastricht die aan de andere kant ligt. En als de vesting wordt opgeheven in 1867, dan krijg je eigenlijk pas dat de stad zich over beide oevers gaat uitbreiden. Waarbij weer de nadruk eerst ligt op de westeroever. En de oosteroever, dat is eigenlijk pas volgebouwd tot aan het station. En de grote buitenwijken aan de oostkant van de Maas, die komen behalve bij het Vrouwenveld allemaal van na de Tweede Wereldoorlog.
En het hele stuk wat zeg maar tussen het station dan ligt en de Sint-Servaasbrug, om het zo even te zeggen?
Ja, dat is onderverdeeld in twee delen eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Dus je steekt je met de Wilhelmina-singel over vanuit het station. En daar staat dan wat in Maastricht altijd de kaartclub wordt genoemd. Die Maria beeld met die vier heiligen eromheen. Mm-hmm. Nou, daar kwam je pas de vesting Maastricht binnen vanaf 1866. En het gebied daarvoor, dat werd stukje bij beetje daarna verkocht aan vermogende Maastrichtenaren. Het is nu ook echt een hele, hele chique buurt daar. Het is bijna Brussel als je daar rondloopt.
Ja.
Er werd voor gezorgd dat daar alleen maar chique mensen gingen wonen door af te spreken dat iedereen alles zelf moest betalen. Dus je moest zelf de aansluiting op de regulering betalen. Zelf de straatbestrating voor jouw huis betalen. Dus het was alleen voor de Richards om daar te kunnen wonen. En dat zie je nu in de bestrating.
In de
huizen van de straat.
Ja, precies. Ja. Dus als je daar eigenlijk op dat moment in 1866 zou rondlopen.
1866 was daar nog gewoon de vestingwerken. Dus zoals je nu de hoge en de lage fronten hebt, zo moet je je dat voorstellen. En dan moest je dan doorheen zigzaggen.
Het was echt leeg.
Het was compleet leeg. Het was defensie.
Ja. En een tijd later toen de huizen kwamen te staan, liep je dus eigenlijk vanaf Het rijkere gedeelte van de stad via de brug naar het armere gedeelte. Want dan kwam je natuurlijk daar bij het Stokstraatkwartier uit.
Als je dan naar links ging, kwam je dan bij het Stokstraatkwartier uit, ja. En het is die eind 19e eeuw dat ook het Villapark wordt gebouwd.
Mm-hmm.
Dus dat is ten zuiden van de stad eigenlijk. Ten zuiden van Maastricht, moet ik dan zeggen. Ja, Maastricht-West.
Ja.
Ik denk dat ik heel vaak Maastricht ga zeggen en dan eigenlijk Maastricht-West bedoel.
Ja.
Maar goed. Burgemeester Pils was in de 19e eeuw de burgemeester van de stad. En een van de belangrijkste politieke figuren van de stad. En die was heel erg bang dat de stad leeg zou lopen. Omdat die vesting weg was en omdat de stad gewoon aan het verpauperen was. En heel veel notabelen verhuisden naar het Heuvelland, verhuisden naar Luik of verhuisden naar Brussel. En hij wilde dat eigenlijk voorkomen. En daarom heeft hij verordeneerd dat dat villapark eind 19e eeuw gebouwd kon worden. En net zoals de wijk rond de Alexander Battelaan ook weer, iedereen moest alles zelf betalen. En de eerste ja, echte buitenwijk van Maastricht is 1917 Blauwdorp.
En
ja,
daar werden dus steeds meer stukjes aan geplakt.
Nou, die wijk in 1917, dus Blauwdorp, dat was echt wel een unicum dat is gebeurd in Maastricht. Woningnood bleef altijd heel erg groot in de stad. En een paar jaar later werd Rooddorp gebouwd door de socialisten, Blauwdorp door de katholieken. En nog wat later met de vrouwenvelden, maar dat is allemaal heel klein geweest. En de mensenpakhuizen in het Bosstraatkwartier en in Stokstraatkwartier, die bleven gewoon bestaan. En in het begin van de 20e eeuw heeft de pastoor van de Matthijskerk, die heeft de alarmbel geklonken bij het gemeentebestuur om te zeggen van er is armoede in Maastricht. Maar hij kreeg als antwoord er is geen armoede in Maastricht. Want al die mensen die in het gemeentebestuur zaten, die kenden niemand in armoede. En die pastoor die heeft toen van elk huishouden in de stad heeft die opgezocht wie, waar en hoe woonde. Ik heb die ooit dus eigenlijk uit nieuwsgierigheid opgevraagd uit het archief. En dat is echt schrijnend als je dan ziet een gezin met 6 kinderen, waarvan 4 jonger dan 10, die op 12 vierkante meter wonen. En een beerput achter het huis die verstopt is, waardoor het heel erg stinkt, waardoor overal kakkerlakken zitten. En dan schrijft hij daarbij, 4 van de kinderen slapen op de grond, zonder bed of stroozak. En dat is dan pagina na pagina na pagina lang. Dat heeft hij gepresenteerd aan de gemeenteraad. En die konden toen niet anders dan goedkeuring geven voor Blauwdorp.
En dat is het stukje zeg maar achter het Tongerseplein.
Ja, achter het Tongerseplein, daar zijn ze echt begonnen. Eigenlijk tussen Theresiakerk en Lambertuskerk.
En ja, we hebben het nu over Maastricht Oost-West. Maar in principe, ja, we kijken een beetje nu naar die scheidingslijn van de Maas. Dus eigenlijk zouden we moeten zeggen Maastricht Noord-Zuid, als we dat als
grens Je zou eigenlijk moeten zeggen, Maastricht is onderverdeeld in Maastricht en Wiek. Voor mij bijvoorbeeld, ik ben geboren in de binnenstad. Wij gingen niet naar Wiek. Wij deden dat niet. We bleven altijd in Maastricht. En als we de brug overgingen, dan was het best wel... Ik vond het als kind bijzonder om de brug over te gaan. Yeah. Ik woon nu in Wiek. En voor mijn gevoel woon ik dus niet in Maastricht. Als ik over Maastricht praat, dan heb ik het over daar. En niet over hier. En dat zijn heel veel Maastrichtenaren met mij die zich echt van de ene of van de andere kant voelen.
Want is die opdeling er altijd, zeg maar, zo geweest? Vanaf het moment dat dat een beetje volgebouwd werd daar in Wiek. Ja. Dat de mensen nooit
hadden
dat ze in dezelfde stad woonden.
Je hebt Wiekenaren worden in Maastricht... Ja, ik ben natuurlijk een Maastrichtenaar. Wiekenaren worden door ons bekeken als toch een apart slag mensen. Die toch ietsje minder navelstaderig zijn dan de Maastrichtenaren. Die kijken wat meer naar buiten toe. Wiek voelt voor mij ook Nederlandser aan dan Maastricht. Ik weet niet of dat voor andere mensen zo geldt. En je hebt natuurlijk met carnaval de Tempeleers tegenover de Kemeleers. En de Reubenslikkers tegenover de Worteltikkers. Ja. En Reubenslikkers zijn de Maastrichtenaren. En de Worteltikkers, dat zijn de Wiekenaren. En er worden nog steeds heel veel grapjes over en weer gemaakt. Ik versta die Worteltikkers niet.
Maar kan je dat zeg maar in historische bronnen, kan je dat daar ook terugvinden? Dat er zo'n soort sentiment was tussen die verschillende soorten mensen? Of dat het terugkomt in verhaaltjes of liedjes of wat dan ook?
Verhaaltjes weet ik niet zozeer, maar als je teruggaat naar de historische bronnen, dan merk je dat er altijd wordt gesproken over Wiek en Maastricht. Dus Wiek is echt de voorstad van Maastricht. En ook als je op oude kaarten kijkt, dan zie je altijd Maastricht aan de ene kant van de Maas liggen en heel duidelijk even groot aangegeven Wiek aan de andere kant. En nu beschouwen wij het als één stad, maar dat is dus honderden jaren niet het geval geweest. Wiek heeft ook een heel andere functie gehad dan Maastricht natuurlijk. En Maastricht als de grote stad en Wiek eigenlijk als een ommuurd dorpje aan de oostkant van de Maas. Wiek heeft ook tot in de 20e eeuw een eigen deken gehad bijvoorbeeld. En was dus niet ondergeschikt aan de deken van de Servaas.
En ja, nu is het natuurlijk, is dat weer heel erg aan het veranderen. Want Maastricht is een beetje een studentenstad aan het worden. Hoe zie je dat zo in de stad?
Maastricht is zo zeer gegroeid dat het heel veel dorpen heeft geagglomereerd. Aan de westkant van de stad zijn dat dorpen geweest die eigenlijk altijd al compleet afhankelijk waren van de stad Maastricht. Gewoon omdat ze niet zo groot waren. Denk dan aan Oud-Kaarberg of bijvoorbeeld aan Wolder. Daar woonden niet heel veel mensen. En de mensen die er woonden waren compleet gericht op de stad Maastricht. En aan de oostkant was dat natuurlijk anders, omdat je daar meerdere kernen hebt en je hoeft die Maas niet over. En dan krijg je dat een dorp als Heer zich echt wel beschouwt als niet Maastricht. En voor Ambi geldt hetzelfde. En aan de Maastrichtse kant heb je natuurlijk Sint-Pieter, dat een beetje die status heeft. Als ik verhaal over mijn opa, die is geboren in 1925. Die is geboren in Rotem. En dat ligt onder Meersen, dus echt tegen Maastricht aan. En die verkondigde laatst tegen mij, zeg maar een half jaar geleden, ja, Maastricht is toch wel een mooie stad. En dan woont hij hier 30 jaar. dat is wel heel erg grappig. Dus dat dat sentiment vanuit dat dorp dat tegen die stad aan ligt, nog altijd zo groot is. En tussen Heer en Maastricht was dat natuurlijk nog groter. En er zijn heel veel mensen die niet zeggen wij zijn van Maastricht, maar wij zijn van Heer. Mm-hmm. Of wij zijn van Sint-Pieter. Ik denk dat dat iets is dat er moeilijk uitgaat. En ik denk ook dat het iets is dat je moet koesteren. Omdat het ook aangeeft dat de mensen in een bepaalde community zitten. Het gaat nu heel erg om het creëren van nieuwe communities overal. Met de participatiesamenleving en zoiets. Maar de bestaande communities moeten we natuurlijk niet vergeten. En zo'n dorp binnen een stad is een hele interessante gemeenschap.
En zijn dat ook dingen waar jullie vanuit Centre Céramique wel eens mee bezig zijn?
Ja, we zijn sterk bezig om de wijk in te gaan. We hebben natuurlijk altijd filialen in de wijk gehad. Dat waren er best veel, tientallen, in de jaren 90. Het grappige is dat toen Centre Céramique verhuisde, of toen de Stadsbibliotheek verhuisde van de Nieuwenhofstraat, dus waar nu de Universiteitsbibliotheek zit, naar Centre Céramique, dat er toen van uitgegaan werd dat de bibliotheek Heer eigenlijk als eerste bibliotheek zou worden afgebouwd, omdat die zo dicht bij de nieuwe Stadsbibliotheek ligt. Maar die blijft dus open. Omdat de mensen in Heer het belangrijk vinden dat zij een eigen bibliotheek hebben. En dat is voor mij een van de voorbeelden van dat dorpsgevoel. En ook het anti-Maastrichtse.
Precies. Ja.
Overigens, toen de Stadsbibliotheek overging naar de Wiekerkant, waren er enorme moeilijkheden met de vraag, kunnen ze ons daar wel verstaan? Aan de andere kant van de Maas, want dat is toch een beetje buitenland. En je merkt dat bij nieuwkomers dat het gevoel van linkeroever, rechteroever, dat twee verschillende steden zijn bijna, dat dan niet is.
Nee.
Maar dat merk je sowieso bij jongeren ook. Dus ik herinner me dat ik ooit eens iemand belde en ik was, ik zal maar zeggen, aan de Franciscus Romanusweg ergens. Dus dat is niet echt Wiek, maar ik zei ik ben een Wiek.
Ja.
Want ik was aan de rechteroever. En toen hij mij vroeg, ja maar waar ben je dan? En ik zei van ja, daar en daar. Maar dat is niet Wiek, dat is Rooidorp. En ik zei, ja, dat is Wiek. Nee, dat is Wiek niet. En dan krijg je dat soort discussies.
Dan ga je nog een slag verder.
Dus dan ga je nog een slag verder. Ik ben helemaal ouderwets. Dat het er niet meer zoveel toe doet. En dat heeft natuurlijk ook al mee te maken dat de mensen die in de binnenstad zijn opgegroeid, dus in het Bosstraatkwartier, dat die zijn uitgevlogen naar de buitenwijken. En daarmee hun Maastrichtenaar zijn niet hebben afgegeven. Dus stel nou dat iedereen die uit Wiek kwam in De Heeg was gaan wonen. En iedereen die uit Maastricht-West, eigenlijk Maastricht kwam, alleen maar in Maastricht-West was blijven hokken, dan had je die tweedeling misschien wel nog gehad. Maar juist omdat mensen over en weer zijn gaan wonen, krijg je dat het afzwakt. En ook natuurlijk omdat er veel meer groepen zijn tegen wie je moet tussen aanhalingstekens, lieve luisteraar, afzetten. Het hangt steeds af van de schaal eigenlijk waarop je leven plaatsvindt.
Ja, precies.
Op het moment dat hier veel import komt, dan zoek je je eigen groep net wat verder op dan je 50 jaar daarvoor zou doen.
En ja, het is natuurlijk heel interessant en ook heel mooi om te laten zien hoe de stad zo is veranderd.
Mm-hmm.
Misschien wel een mooie bruggetje naar een podcastaflevering die wij in de toekomst hebben gepland over de maquette waar jullie mee bezig zijn. En waar je kunt zien hoe Maastricht eruit zag in het jaar
1748,
dus eigenlijk een hele tijd voordat al die nieuwe stukjes erbij betrokken werden, toch?
Ja, en wat je daarin ook ziet, is dat de stad nog heel erg leeg is. De stad is echt pas volgebouwd in de 20e eeuw, met de fabrieken van Rigoux. Overigens is de binnenstad nog altijd niet vol, want waar de Bijjaard ligt, daar is nog altijd gewoon een heel groot park omheen. Waarvan er nu misschien nog gebouwd gaat worden. Dus dat is ook wel leuk. Maar de echte grote verandering in Maastricht, dat is na de Tweede Wereldoorlog geweest. Dus Maastricht had een woningnood van 30%. Na de Tweede Wereldoorlog, dat was meer dan Rotterdam. En Maastricht is niet gebombardeerd. Dus dat geeft heel erg aan hoe groot de woningnood in Maastricht was.
Dat de woningnood daarvoor waarschijnlijk ook al heel
gigantisch geweest was. Ja. Want zoals ik zei, je hebt eigenlijk alleen maar Blauwdorp en Rooidorp. En een klein stukje Witte Vrouwenveld. Dus daar is gewoon niet zo heel veel in Maastricht. Mm-hmm. En daarna wordt vanaf de jaren 50 wordt dan Maastricht-West gepland. Dus dat is Pottenberg, Malberg, Kaberg. En die worden dan volgens een heel strak parochiemodel. Als je vanaf op kaarten naar Maastricht kijkt en je ziet Maastricht-West, dan zie je dat daar echt de stad op geprojecteerd is vanuit. Dus de binnenstad is eigenlijk geprojecteerd naar de buitenwijken. Met daartussen hele brede lanen die parochies van elkaar moesten scheiden. En wat ik heel interessant vind, juist in deze tijd, dat is dat dat ook werd gedaan om het overslaan van ziekte tussen die wijken te voorkomen.
Ja.
Je hebt een gigantisch ja, land niks, waar nu de interparochiale wegen zijn. En Malberg kon in principe helemaal op zichzelf functioneren. Waardoor je die wijk dus ook in quarantaine zou kunnen plaatsen. En dat gebeurt nu niet. Ik weet niet of mensen nog weten dat dat kan.
Of ze dat nog zouden willen.
Ja, maar het zegt heel veel over, vooral over hoe in de jaren 50 nog werd gedacht over de mensen die in die sloppenwijken woonden. Dus heel erg met het idee van we moeten die mensen opvoeden. Ze weten niet hoe ze de was moeten doen. Wij, nette mensen, gaan hen vertellen hoe zij hun leven moeten leiden.
En ook als er zeg maar iets uitbreekt, dan start het daar. Dus hou maar afstand.
Precies,
dan,
precies. Ja. En de eerste buitenwijken van de stad, dus ja, van dit soort grote buitenwijken waar echt arbeiders gingen wonen. Want Blauwdorp en Rooddorp, daar woonden eigenlijk geen arbeiders. Daar woonden klerken en ambtenaren. Dus niet de mensen die bij de Sphinx werkten. Die bleven gewoon in de mensenpakhuizen aan de Bosstraat wonen of aan de Stokstraat. En die nieuwe wijken werden dus helemaal in het noorden van de stad, zo ver mogelijk van het villapark afgebouwd. Ja. En zo merk je ook weer ja, een tegenstelling, wat je net al zei, Noord-Zuid. De noordkant van de stad, buiten de binnenstad, is de armere kant van de stad. En de zuidkant van de linkeroever is de rijkere kant van de stad. Wijken van zoals Campagne en Sint-Pieter en het Villapark natuurlijk. Mm-hmm. En dat is ook een hele interessante tegenstelling.
Nou, over een hele tijd, ik weet niet precies wanneer we die aflevering gaan maken. Maar dan gaan we weer helemaal terug in de tijd eigenlijk. Ja. En dan gaan we kijken waar het allemaal begon in Maastricht. Nou ja, heel erg bedankt voor dit gesprek.
Heel erg graag gedaan.
En hopelijk tot snel.
Ik hoop het ook. Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar aflevering 17 van de LGOG-podcast. Heeft u met belangstelling naar deze podcast geluisterd? Vergeet dan niet om een review achter te laten, een opmerking te plaatsen of deze aflevering te delen met anderen. Volg ons op Spotify of hou onze Facebookpagina in de gaten voor meer afleveringen van de LGOG-podcast.